Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen van Psalm 119, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? En ook vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Het 5e en het 17e vers van Psalm 119. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 19. En daarvan het vierde en het zesde vers. Des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt in de versen 4 en 6 van Psalm 19. Psalm 22 en daarvan de laatste drie versen zingen we na de geloofsbelijdenis. Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. Wie vet is, eet en knielt voor is als Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 14, 15 en 16 van Psalm 22. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wat is het goed om uw naam te belijden. Te zeggen wie u bent en daar telkens ook weer in elke avonddienst aan herinnerd te worden. En het is ook nodig om dat wat we belijden aangaande u als kerk zijnde, als christelijke kerk zijnde, om dat ook uit te dragen naar buiten toe. En dan danken we u voor de vele vormen van zendingswerk die er zijn. Zoals ook Wim van der Garde en de familie Bron en Coralie Vink bezig. En al die andere mensen die daarin gesteld zijn om dat te doen. Geef, Heere God, dat uw woord, uw getuigenis op zo'n manier ook landt, dat het mensenharten raakt en ons ook niet overslaat, maar ons trekt en betrekt bij de dingen van uw woord en van uw koninkrijk. We danken u dat u telkens weer opnieuw trouw houdt en trouw blijft, ondanks ons mensen. En daarom bidden we u ook, o God, geef dat we vanavond met elkaar, geleid door uw woord en door uw geest, een goede en een gezegende dienst mogen hebben, tot eer van u. Wil ons sterken in ons horen, in ons spreken, in ons orgelspel en in ons zingen. En we bidden van u, laat allen die een taak hebben in deze dienst, die ook mogen vervullen vol blijdschap tot eer van uw naam. En laat alles wat ons zou kunnen hinderen, aangaande gisteren of vandaag of morgen, verleden, heden of toekomst, neem het van ons over en neem het van ons weg. En houd ons bij de les van uw woord. Trek ons er zelf maar weer bij, keer op keer op keer. Wil ons horen, o God, niet omdat we dat waard zijn, maar juist in de vergeving van onze zonde, onze schuld, alles wat wij op ons laden, met ons meedragen en soms niet eens kwijt willen. Maak ons er los van, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Wij vervolgen de lezing uit de profetie van Amos met het lezen van Amos 4. En in Amos 4, dan lezen we het woord van God. Luister naar dit woord, koeien van Bazan, die op de berg van Samaria zijn. U die de geringe onderdrukt, die de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt, breng ons iets zodat we kunnen drinken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er, zie, dagen voor u komen dat men u zal optrekken met haken en wie na u overblijft met vishaken. Door bressen heen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw na de andere, en weggeworpen worden naar Harmon, spreekt de Heere. Kom naar Bethel en zondig, naar Gilgal om veel te zondigen. Breng 's morgens uw offers en elke derde dag uw tiende. Laat van het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan. Kondig luid vrijwillige gaven aan. Laat het horen, want zo wilt u het toch graag, Israëlieten, spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. En ik heb zelfs de regen u onthouden, nog wel 3 maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel verdorde. 2, 3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar ze werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen fraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerden. U werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Want zie, hij die de bergen vormt, die de wind schept en die aan de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad tot duisternis maakt en die op de hoogte van de aarde treedt. Heere, God van de legermachten, is zijn naam. Tot zover onze schriftlezing van Amos 4. Ongetwijfeld hoorde u het refrein dat hierin naar voren kwam, en tot wel 5 keer toe. U trof dat aan in de versen 6, 8, 9, 10 en 11. En dat is het slot van 6 bijvoorbeeld. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Daar denken we over na met elkaar vanavond. Maar voor we dat doen, willen we zingen uit Op toonhoogte. En wel nummer 190. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Vader, in dit uur der waarheid keren we ons tot u. Op toonhoogte 190. Thank you. Gebeden des Heren, ik weet niet hoe u, hoe jij vroeger thuis opgevoed bent, maar mij is geleerd om grote mensen met u aan te spreken. Zeker wanneer ze ouder zijn. En het is ook een kwestie van beleefd zijn, denk ik. Niet iets in de zin van, hey, jij daar. Nee, we houden het netjes. Je bent beleefd. Je weet wat je zegt. Maar dan sta ik toch wel even te kijken. Wanneer ik lees hoe Amos dat vierde hoofdstuk van zijn profetie begint. Luister naar dit woord. Dat is typisch een woord van een profeet. Hoor het woord des Heren. Zo beginnen ze vaak. Zo zegt de Heere, Heere. Luister naar dit woord. Ja, wie? Koeien van Bazan, die op de berg van Samaria zijn. Hoe hebben we het nu? Is Amos een soort Franciscus van Assisi geworden, die ook hele preken hield tegen de dieren die hij tegenkwam? Nee, hier ligt het toch wat anders. Amos die profeteert, die preekt tegen mensen. Alleen, hij spreekt ze wel heel erg bijzonder aan. Als koeien. Koeien van Bazan. Het klinkt een beetje op de manier van wat je zo tegen het eind van het jaar wel eens leest of hoort. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. En dan gaat het ook over een koe, een stier, een rund. Maar wat is er nou hier aan de hand? Koeien van Bazan. In hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 van de profetie van Amos hebben de heren, de mannen, een beurt gekregen. En nu hier in hoofdstuk 4 komen de rijke dames aan bod. En Amos, u weet, hij was boer uit Tekoa, die neemt geen blad voor zijn mond. Wij zouden zeggen als je dit zo leest van nou Amos, je drukt je ook erg onparlementair uit hoor. Ja, ook al worden er vandaag de dag in de Tweede Kamer ook nog wel eens dingen tegen elkaar gezegd waarvan je je achter de oren krabt. Maar Amos noemt hier dus die jonge vrouwen koeien. Koeien van Bazan. Blijkbaar omdat ze op de berg van Samaria, dat wil zeggen in de stad die op die berg gebouwd is, een leven leiden van heb ik jou daar. Een weelderig bestaan zoals die koeien van Bazan dat ook hadden. Dat waren beroemde raskoeien. Echt stamboekvee. En die waren in goede vette weiden te grazen neergezet. Het beste van het beste kregen deze beesten te eten. Op een vlakte zo 500-600 meter boven de zeespiegel. Een vlakte zonder stenen, alleen maar gras en groen en erg vruchtbaar. Ze hadden het daar goed en aan geen ding gebrek. En je moet dat Bazan zoeken ten oosten van de Jordaan. En het was inderdaad een streek enorm bekend om zijn vruchtbaarheid. Het was het gebied wat destijds de stam van Manasse, de halve stam, gekregen had bij de verdeling van het land. Koeien van Bazan, maar het zijn de rijke dames. En een klein staaltje daarvan heeft Amos ook opgeschreven. Ze delen niet eens de lakens uit om de bedden op te schudden, maar ze commanderen alleen maar. Breng nog eens iets te drinken, zeggen ze tegen hun man. En dan moet u weten, ja, wij leven vandaag de dag in een tijd van emancipatie en van gelijke rechten. En in de tijd van de Bijbel lagen die rollen toch net even iets anders. Je komt normaal gesproken de vrouw tegen in de rol van een ja, van een ijverige huisvrouw die bezig is met haar huishoudelijk werk en die haar handen uit de mouwen steekt om te dienen en desnoods ook met anderen mee te leven en daar de helpende hand uit te steken om te zien naar arme mensen en mensen in nood. Maar deze dames, die koeien van Bazan worden genoemd, die maken zich schuldig aan verdrukking, aan verplettering, aan mishandeling. En hun heren en mannen zijn gedienstige dienaren geworden van hun veeleisende vrouwen. Als ik het heel scherp zeg, hè, dan moet je eigenlijk stellen dat deze vrouwen waren veranderd van zorgzame moeders in, nou ja, hyena's. Zo gingen ze tekeer. Deze koeien van Bazan. Maar dat kan toch zomaar niet? Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar wat doe je eraan? Wat doe je er tegen? Nou, dat hebben we gelezen. Er wordt tegen geprofeteerd. Er wordt tegen gesproken in Gods naam. Er wordt tegen gepreekt. Het woord van God wordt tot hen gericht. Gewoon heel direct en heel persoonlijk. Want dit kan zo niet. Zo kan dit nooit. En de misstanden die zich daar voordoen, die worden aan de kaak gesteld, die worden genoemd. En heel vreemd, als die vrouwen koeien van Bazan zijn genoemd, dan worden ze even verder vergeleken met een stel vissen die aan de haak worden geslagen en omhoog worden gehaald. Dat is schrikken. He, van zo'n aanspraak dat je een koe van Bazan bent, daar schrik je al van. Maar als je ineens aan je leefomgeving wordt ontrukt, weggehaald daaruit, een vis uit het water, ja, dan heb je eigenlijk geen leven meer. Nou, zo zullen deze vrouwen ooit, zo zegt Amos in Gods naam, worden weggerukt uit hun eigen element, uit hun luxe leven, vol van zwelgpartijen. En wat er daarna dan gezegd wordt, dat doet zeer. Dat is een stuk ironie eigenlijk. Vlijmscherp. Er wordt de spot gedreven met hun godsdienst. Die men er daarnaast ook nog op nahoudt. Blijkbaar gaat men naar de kerk, naar het heiligdom in Bethel, en men gaat naar Gilgal toe. Niks op aan te merken. Dat is netjes. Als je dat van tijd tot tijd doet om daar te gaan offeren. En men betaalt zijn tiende. Dat is prima. Het gebeurt allemaal keurig netjes volgens het programma. Want zo hoort dat toch. Zo doe je dat toch. Dag in dag uit. Week in week uit. Feest in feest uit. En wanneer dan dat cultische gebeuren aan de kaak is gesteld, dan komt er een soort slotsom, een soort conclusie. Heel die godsdienst en heel die godsdienstigheid van die dames, die was geworden, verworden tot iets waarbij men zich ondertussen toch heerlijk had losgemaakt van God en zijn woord. Van de God van het woord en van het woord van God. Hun godsdienstigheid was zo voor het oog een behoorlijk statussymbool. Dat hoorde erbij. Dat deed je in mee. Zo was je opgevoed. Je keek wel uit om het niet te doen, om het na te laten. Maar uiteindelijk, hè, stond in het leven van die dames niet God centraal, maar zijzelf. En het is hun cultus, hun godsdienstigheid, die ze erop nahouden, in plaats van dat het zijn dienst is. De godsdienst wordt beoefend om er in feite zelf eer aan te behalen. Kijk ons nu, hè, zo lieten ze dat graag ook zien, we gaan naar Bethel, we gaan naar Gilgal. We doen wat we doen moeten. Maar als je nou zo vraagt aan die vrouwen, van sta je er echt achter? Besef je wat je doet, waarmee bezig bent? In het gaan naar het heiligdom, in het staan in deze wereld, in het bezig zijn in je huis. In feite was het een religie die zich echt niet meer gebonden wist aan God en aan hoe God zich had geopenbaard. Aan de band met God, het verbond met God. En dat was niet alleen het euvel toen, in de tijd van Amos, maar je kunt je afvragen, in hoeverre zien we dat nu zelf ook? He, kijk maar in onze dagen. Al is een kerk nog zo actief, als je de echte en de hechte verbondenheid met God in de hemel en met zijn Zoon Jezus Christus en met de Heilige Geest en met zijn woord niet meer kent. He, maar het is een automatisme geworden die er ingeslepen en gesleten is. Zou het dan vrucht dragen? Zou er dan iets moois uit voortkomen voor God? Wanneer er van alles en nog wat onder het dak van de kerk gehaald moet worden om het leuk en lekker te houden en om zo mensen te trekken en steeds weer iets nieuws te verzinnen. Maar je vergeet je basis, je vergeet je wortel, je fundament. Het woord van God en de God van het woord en het vlees geworden woord. Ach, dan is het veel herrie en dan is het veel bombarie. Maar Gods eer, is die er echt nog wel in te vinden? En daarom laat God in het vervolg van dit stukje ook steeds weer het volle licht vallen op hemzelf. Wat heeft God er ondertussen al niet aan gedaan door de jaren, door de eeuwen heen, om hen tot inkeer te brengen, tot nadenken, ook tot omdenken. Dat is heel opmerkelijk, we kwamen hier tot 5 keer toe in dit niet zo lange hoofdstuk 4 uit Amos, 5 keer dat woordje bekeren tegen. Dat kun je heel gewichtig vullen en ook uitspreken. Maar in het Oude Testament, in het Hebreeuws, staat er gewoon een woord voordat je moet omdraaien. En dat heeft iets te maken met 180 graden. Niet langer die kant op, maar die kant terug. Omdraaien. Verder dus niet hoogdravend of diepzinnig, omdraaien. En het opmerkelijke is, als je het leest in het Nieuwe Testament, dan heeft men aan dat woord bekering iets zitten van, je moet omdenken. Je denken, je verstand moet een wending maken. Dat is belangrijk hoor. Je hoort iets, je ziet iets en je vliegt er niet gelijk op af, maar het zet je aan het denken. En aan het wikken en aan het wegen. En aan het doen. Hoe dat hier in zijn werk ging. Nou, u hebt vast wel eens gehoord, en de jongeren onder ons niet anders, van wie niet horen wil, die moet dan maar voelen. Nou, telkens heeft de Heer de God, en hij noemt dat ook, geprobeerd om door plagen en door tegenslagen hen en hun voorgeslacht terug te brengen, te laten omkeren van hun verkeerde, van hun valse godsdienst, van hun zelfverzekerdheid, van hun ingenomenheid. God heeft geprobeerd keer op keer om hen en hun voorgeslacht weer terug te brengen tot het leven met hem. Uit hem. En zoals God het wil. En zoals God er een plezier, een welbehagen in heeft. Maar steeds moet God weer tot de conclusie komen. Het is te vergeefs geweest wat ik allemaal in het werk heb gesteld. En van daaruit komt dat herhaalde refrein. steeds weer boven, met daarbij ook de afzender, zegt de Heere. Het is niet Amos die dit zegt of uit zijn duim zuigt of het leuk vindt om dat te zeggen. Nee, zegt de Heere. En dat is heel vreemd hoor, wat ik nu ga zeggen, maar ook daaruit, dat dat in zo'n hoofdstuk 4-5 keer wordt herhaald, daaruit spreekt de trouw van God dat hij doet wat hij belooft. Beloften, die vinden wij mooi. Daar hopen we op en daar verlangen we naar. Daar hangen we misschien wel aan. Ja, maar als God straf belooft, nou, daar wil ik niet van weten, daar wil ik niet van horen. Dan doen we onze oren maar dicht. Maar ook daarin is God trouw. Hij komt erop terug als ik erop terugkom. Als ik me wend tot hem. God zegt nooit zomaar iets om je bang te maken of zo, om je de stuipen op het lijf te jagen. Nee, belofte maakt schuld. Dat geldt de heerlijke dingen, geldt ook de straffen. Als God serieus het oordeel aanzegt, als het ware met een opgeheven vinger, dan moet je daar niet om lachen of glimlachen of denken bij jezelf, nou, het zal wel met een sisser aflopen. Nee, belofte maakt schuld, ook in deze. Als het gaat om het oordeel. En al die dingen die God opnoemt, die er gebeurd zijn, zonder dat de mensen zich gewend hebben tot hem. En als dat zich keer op keer opstapelt, op een gegeven moment is de maat een keer vol. Zo is dat ook bij God. We kennen de verhalen, hè? Dat er perioden zijn geweest geen regen. Denk maar aan de geschiedenissen van Elia bijvoorbeeld. Sodom en Gomorra worden genoemd. De plagen in Egypte. En de Heere riep terug van een dwaalweg. Bekeer je, kom er nou toch van terug. Luister naar mij en leef. En keer op keer legt God er de vinger bij dat hij als het ware de mensen heeft laten trillen op hun grondvesten. Zodat iedereen stond te schudden op zijn benen. Maar steeds moet God zeggen, ondanks dat alles, hebben jullie er niet eens over nagedacht, omgedacht. Er niet van teruggekomen. Een wezenlijke terugkeer tot God bleef uit. En reken erop dat aankomt. He, bij God, dat gaat hem aan zijn hart. Als hij meldt, als hij merkt dat zijn appel stuit op een keihard hart. Een hart van steen dat koud is. Toch hebt u zich niet tot mij gekeerd. U weet net zo goed als ik hoe dat zo gemakkelijk kan gaan. He. Er zijn heel veel mensen, er zijn ook heel veel kerken, die hebben de mond vol over de bekering. Dat is echt niet zo moeilijk. En daar kun je verjaardagspartijtjes mee vullen als je dat zo wil. Dat doen we niet. Maar het is een gespreksonderwerp van uren als je niet uitkijkt. En er zijn dikke boeken over geschreven. Dikker dan de Bijbel nog. Hoe het kan, weet ik niet. Heel veel mensen, heel veel kerken zijn daar druk mee in hun denken, in hun spreken, in hun preken. En verder? Wat zegt het u, wat zegt het jou, wat zegt het mij als er aan het begin van een straat een bord staat, doodlopende weg? Witte pijl, rood vakje, rechthoekje bovenaan, doodlopende weg. Je kent het bord wel. En toch, er zijn mensen genoeg die rijden erin om er vroeger of later achter te komen. Oh nee, hier kan ik toch niet verder. Dat bord stond er niet voor niks aan het begin. In hoeverre nam je dat nou serieus, dat bord? Ga terug, kom terug. Stond er aan het begin van de straat. Nee, Nee, het stond er aan het begin van je leven al, weet je dat? Dat God vanaf dat moment al naar je roept en het tot je zegt en tot je spreekt. Maar er zijn mensen, er zijn kerken. Ik ben het ook. Die misschien zo vaak denken van, ach, zo vaak loopt dat nou ook weer niet tijd genoeg. Ja, bekering. Tuurlijk, we kennen dat begrip wel. Hele redenvoeringen. Mensen kunnen het daarover hardgrondig met elkaar eens zijn of oneens zijn. Kan allemaal. Maar nou ga ik iets geks zeggen. Of eigenlijk iets logisch. Maar bekeren is een werkwoord. Een werkwoord. Dat zijn niet alleen een paar letters die achter elkaar geschreven staan en die je kunt lezen of waar je overheen kunt lezen en leven. Die je kunt uitspreken of kunt zingen, zoals we dat ook gedaan hebben in de psalmen en liederen die we zongen. Nee, het is een werkwoord, een woord dat je aan het werk zet. Een woord dat je moet doen. Kom op, omdraaien. Het roer moet om. 180 graden gaat je leven de andere kant op. Of heel eenvoudig gezegd, in plaats van het licht vandaan, ga ik naar het licht toe. En ik laat de duisternis achter me, die doodlopende weg. Je kent allemaal de geschiedenis van Paulus, onderweg naar Damascus. Ineens wordt hij stilgezet en een totaal andere route opgestuurd. Nou, dat is een bekering, daar ben ik jaloers op. Want dan weet je tenminste dat je in je kladden gegrepen bent, in je kraag gepakt en terug jij. En dan heb je ook een verhaal te vertellen tegenover anderen. Is het u wel eens opgevallen hoe mondjesmaat en met zo weinig mogelijk woorden Paulus dat doet? Hij heeft het er haast niet over. Is niet belangrijk, zeer belangrijk geweest. Maar niet om erover te praten, om erover te preken, maar om het te doen. Terug jij. Achter God, achter Jezus Christus aan. We kennen ook de geschiedenis van Jona uit het Oude Testament. Die wordt ook op een gegeven moment door God in zijn kraag gepakt. Door een grote vis opgeslokt. Mijn laatste uur is geslagen, dacht Jona. Hij krijgt een nieuw begin. En dan snap ik Jona niet meer, want dan gaat hij met frisse tegenzin, gaat hij naar Nineveh toe. Met een boodschap waarvan hij zelf hoopt en denkt van, ha, het gaat toch niet gebeuren wat ik preek. Ze bekeren zich toch niet daar in Nineveh. En ik ga op de rand, de helling van een berg zitten kijken. Nog zoveel nachtjes slapen en dan gebeurt het. Dan wordt heel Nineveh op zijn kop gezet. Ja, daar bleef hij voor op. Vreemde vogel, die Jona, wiens naam duif betekent. Bekering. Je krijgt een nieuwe gelegenheid van God. Maar weet je dat het dan nog vechten blijft? Ook als je hebt omgekeerd. Hij zal een jaar of 30, 40 geweest zijn. En op een gegeven moment had hij het afgeleerd om schuttingtaal, hè, om vieze woorden te gebruiken. Die voorheen steeds als een ratelslang uit zijn mond rolde. Nou, daar was hij van af. Totdat op een gegeven moment zijn oog valt op die reclame van Second Love. En toen was hij weer verkocht. Hij werd nieuwsgierig. En merk je hoe dat actueel blijft. Dat je telkens weer opnieuw richten tot, je wenden tot God. En dat je niet telkens weer opnieuw met je rug naar hem toe gaat leven. Bekering houdt je bezig. Het leven van ons mensen. Nee, daar word je niet draaierig van, hoor, van steeds weer opnieuw dat bekeren. Want God houdt je vast. Maar waak er wel voor. Dat je niet telkens weer van het padje afgaat. Kinderen in de kerk weten wat een kompas is. En wat een kompas doet. Die zoekt telkens weer het noorden op. En hoe je een kompas ook draait of keert, die wijzer die zoekt gewoon het noorden weer op. Makkelijk. Als zo de Bijbel ook voor jou een kompas is. Wat telkens God weer je voorstelt. Zodat je hem kunt nagaan. Niet zo lang geleden zag ik zo'n kompas in de winkel liggen. Ruim een euro. Dat is geen geld, dacht ik. Maar het was ook geen kompas. De wijzer die lag naast het pinnetje waar hij eigenlijk op had moeten zitten. En dan doet hij het niet, hè. Dan wijst hij niks meer aan. Dan heb je een keurig kompas. Maar het werkt niet. Het doet het niet. Het wordt verdwalen. Wat geeft nou jou, wat geeft nou mijn leven richting? Zijn dat je vrienden die het je wel even willen vertellen? Daarheen of daarheen? Wordt je leven richting gegeven door allerlei films of spelletjes die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen? En ouders en ouderen, wat geeft uw leven richting, zodat ook jongeren dat kunnen zien aan uw bestaan? Wat je draairichting is, je omdraairichting. Als dat alleen maar is wat men zegt en wat men doet en wat men denkt. Ach, men doet maar en men doet zo gemakkelijk. Wat zegt God aan u van? Wat vraagt Hij van me? Luisteren naar zijn stem en doen wat Hij vraagt. Lezen in dat woord. Nou begonnen we met die vrouwen, hè, die koeien van Bazan. En ondertussen hebben we het tegen elkaar. Mannen, vrouwen, kinderen, tegen mezelf. En je merkt al prekende, pratende, profeterende weg. Het is een woord dat bekeren. Wat je handen en voeten je doen en je denken. Zo in beslag neemt. Om bij de les te blijven. Bij de les van God en zijn koninkrijk. Bij Jezus Christus. Je herfstvakantie is begonnen, voor zover je op school zit. Maar dit heeft nooit vakantie, hè? Nooit. Daar ben je razend druk mee. En dit houdt je bezig. Je steeds weer af te stemmen, je richten op God. Dat je dus echt doet wat je zingt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik richt mijn kompas op het noorden, op God, zodat mijn voet niet uitglijdt. Wat denk je, nu we Amos 4 gelezen hebben, is dit nu een echte, een reële situatie die Amos hier beschrijft? Zou dat nou echt zo hebben kunnen gebeuren met die vrouwen die uitschold? Van hier tot ginder koeien dat jullie zijn. Zou dat nou echt zo vaak moeten gebeuren, dat mensen moeten worden herinnerd aan, kom nou terug, draai je om, denk eens even anders, bekeert u. Zou dat nou echt zo vaak orde van de dag zijn? Is dit niet wat overdreven, zoals dit hier beschrijft? Is het niet erg aangedikt ondertussen? Nou, wat denk je zelf? Kijk maar in de spiegel. Wat denk je van jezelf? En ik weet het hoor. Het geduld van de Heere God is groot. Maar het is niet oneindig. Laten we eerlijk zijn. Eens loopt een doodlopende weg echt dood. En dan is het uit. Voorgoed. Altijd. Eeuwig. En dan kun je niet aankomen dragen met van, had ik nou maar. Want het is zo vaak gezegd, ik heb het zo vaak gehoord. Wat een liefde. Wat een geduld. Vandaag, heden, Nu je zijn stem hoort, verhard je niet. Verhard je hart niet. Stop je oren niet toe. Laat je leiden. Wie kiest er, o dwaas, in plaats van het leven voor de dood? Ik niet. Goddank. Hem de eer. Amen. We gaan zingen van Psalm 17. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smarte. Ik zet mijn treden in uw spoor. Maak uw weldaan wonderbaar. 2, 3 en 4 van Psalm 17. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we mochten vanavond weer samen zijn in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert in de huiskamer, op een later tijdstip via het internet. Dat betekent, u geeft ons nog gelegenheid om te horen, maar ook om op te horen en te doen wat u zegt. Laat zo ook deze vrouwen die in Israël door Amos te kijk worden gezet, voor ons tot een waarschuwend voorbeeld zijn. Dat u door middel van uw woord ook ons oproept om ons te wenden tot u en niemand anders te zien dan Jezus Christus alleen. En ons steeds weer te keren tot hem. Dat kost best moeite. En we willen u dan ook bidden, wilt u ons daarin leiden? Door uw woord en door uw geest. En geef dan ook dat we daarin trouw zijn om dat te onderzoeken, dat te lezen en om ons daardoor wegwijs te laten maken in het leven van elke dag, in het leven met elkaar, maar bovenal in het leven met u, de drie enige God. En ook al krijgen we dan misschien wel heel de wereld tegen en allerlei spot over ons heen en dat de mensen ons nawijzen, het is ons om u begonnen, om uw woord, om uw liefde. Zonder dat kunnen we niet. Houdt u ons maar heel dicht bij de les, op de school van uw geest. En leid en wijd ons, zoals u dat alleen kunt doen, als een goede herder. Heere, vergeef ons ons afkeren, ons afkeuren soms ook. Dat we vaak alleen maar aan één ding denken en dat is aan onszelf. Laat ook daarin een stuk omdenken, bekering plaatsvinden. Dat we ons oog, ons hart, onze handel en wandel afstemmen op u. En dat mag ook gezien worden. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent die trouw houdt, die woord houdt. Heere God wil ons nabij zijn, ook als we weer van hier gaan, of als we straks de knop van de kerkradio weer afzetten en we misschien weer in de stilte terechtkomen die ons zo kan aanvliegen, die ons brengt in gedachten aan vroeger of aan de toekomst waar we ons zorgen over maken. Wil ons met uw vleugelen dekken, o God, zoals een hen dat doet bij haar kuikentjes, om ze warmte te geven, maar ook ze te beschermen, te beschutten, leven te gunnen en te geven. Alleen bij u is het goed toeven. Heere God, we mogen u danken met de familie van Dodewaard uit de wethouder van Lavierenstraat, die in de afgelopen week stilstonden bij hun 60-jarig huwelijk. U hebt bewaard en gespaard. U bent nabij geweest. Ga hen voor, o God, en doe hen volgen op de weg die u wijst. We bidden u voor degenen die ziek zijn of mankerende, revaliderend. We denken aan mevrouw van Ravenstein en mevrouw van Zomeren. Wees haar nabij. Bij de behandelingen die ze ondergaan in Vrijthof. Gedenk ook mevrouw van Hattem, die definitief verhuisd is naar Geldermalsen. We danken u dat mevrouw van Tuil weer thuis mocht komen. Geef dat ze verder mag aansterken en mag opknappen. We bidden u voor meneer van Lavieren, die de afgelopen week zo plotseling werd opgenomen. Geef hem zijn hoop op u te stellen. En wees hem en haar lichaam en haar ziel nabij. Dat bidden we ook heel in het bijzonder voor Henk de Hartog, die ook zo plotseling werd opgenomen en geopereerd. En die zo'n verschrikkelijke boodschap te horen kreeg. En daarom bidden wij u te meer, o God, neem hem in uw hoede en draag hem en allen om hem heen met uw eeuwige armen onder hen. Opdat ze zich gesterkt mogen weten, gedragen en niet losgelaten. Dat ze in uw trouw zich geborgen mogen weten, schuilend bij de Heere Jezus alleen. We bidden u voor meneer Geurts, die ook thuis zo ernstig ziek is. Neem ook hem in uw hoede. En geef ook hem te merken dat uw woord waarheid is. We bidden u voor het oudere en alleenstaande werk waar we straks onze gaven voor mogen geven. Laat dat ook mogen geschieden in onze gemeente. Onder hem die ofwel op leeftijd zijn of alleen staan of zijn komen staan. En dat ze zich toch niet alleen gelaten voelen. Maar dat we elkaar telkens weer opnieuw mogen opbeuren en wijzen op u. Die niet aan leeftijd of aan plaats gebonden bent, maar de God van ons leven. Tot u wenden we ons. Zonder u kunnen we niet. We bidden u voor een ieder die in de week die voor ons ligt vakantie heeft. Geef dat men mag uitrusten. Misschien is men daarop uitgetrokken om te recreëren. Geef dat ze iets van uw schepping mogen zien, maar ook uw herschepping. En dat u een God bent die zorgt. Die om ons geeft en ons omgeeft met uw liefde. Heere, houd ons zo heel dicht bij u en breng ons terug bij u. Hoor ons. Enkel uit genade bidden we het in Jezus' naam. Amen. Onze liefdegaven gaan we nu geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor het werk van ouderen en alleenstaanden. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het bouwfonds. Van harte bevelen we deze collecten aan in uw milddadigheid. En ook de bussen voor de gereformeerde zendingsbond vergeet u niet. Daarna willen we gaan zingen uit Op toonhoogte 308, de versen 3 en 4. God wil aan ons telkens weer tonen dat hij genadig is en trouw, dat hij met ons wil samenwonen. Geeft ons de moed voor dit gebouw. De Heilige Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. 3 en 4 van 308. Ga daar nu heen in vrede. Ga en maak het waar wat wij hier beleden. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.